Welkom bij deze Stadsacupunctuur podcast. Deze keer een special over jazz in Rotterdam ter ere van het Tuschinski Festival hier in Little Sea. Deze podcast wordt gemaakt door mijzelf, Jeroen Laven, samen met René Teulen en Martine Meiburg. Deze keer live vanuit de Sandbox in Little Sea. Veel plezier met de podcast. Welkom allemaal bij de zevende Stadsacupunctuur podcast. Deze keer over jazz in Rotterdam, ter ere van het Tuschinski Festival al hier. En ik heb hier 6 gasten aan tafel, waarvan ik het leuk vind als ze zelf kort zeggen wie ze zijn en in één zin wat de betekenis is van jazz in Rotterdam voor hen. Dat is natuurlijk een vraag waar ze zich niet op hebben voorbereid, maar ik begin gewoon aan mijn rechterkant bij Wim. Die kan dat vast heel erg goed.
Ik ben Wim van Zon en ik ben bestuurslid van de Stichting Gillespie. Wij zijn opgericht om jong jazztalent een podium te geven, om die meer te laten spelen. En zeker in het huidige tijdsgewricht vinden wij dat veel jazztalent dat er in Rotterdam is, ondersteund moet worden om meer plekken te creëren in de stad, maar ook in de regio.
Olof.
Ik ben Olof van der Wal. Ik ben directeur van SCAR. En dat is de organisatie die ateliers en broedplaatsen verhuurt. En ook plekken waar muziek gemaakt kan worden. Wat is het belang van jazz voor mij? Dat heeft heel... Wat ik waanzinnig mooi vind is als ik hier een festival als de Dakendagen doe. Dan kom ik op een prachtig dak. Heb ik een fantastisch uitzicht. En dan kom ik vaak toch ook gewoon een ontzettend leuk jazzbandje tegen. Juist dat, hoe jazz toch een onderdeel van de stad is. Dat is voor mij die betekenis.
Hi, mijn naam is Hans Zirkzee. Ik ben de schrijver van het boek Jazz in Rotterdam. De geschiedenis van een grote stadscultuur. En de betekenis van jazz is eigenlijk bijna maar dood geworden. Ik heb te lang aan het boek moeten werken. Maar daar ga ik zo meer over vertellen.
Ja, mijn naam is Angelique Boel. Ik ben mede-initiatiefnemer van Jazz in de Fruitvis. En ik maak zelf muziek. En ik ben al heel lang een liefhebber van jazz en geïmproviseerde muziek. En ken wat dat betreft ook de plekken in de stad waar dat te vinden is.
Hi, mijn naam is Daan Kluwer. Ik ben een saxofonist. Ik woon al jaren in Rotterdam. Ik heb hier ook gestudeerd, hier verderop aan het conservatorium. En jazz in Rotterdam is voor mij gewoon mijn werkveld. Dus dat is en mijn netwerk ook, denk ik. Ik speel natuurlijk niet alleen in Rotterdam, maar wel voor een groot deel. En veel ook met muzikanten uit Rotterdam. Dus via ook jam sessies en concerten. Dat is ook hoe ik mijn collega's zeg maar ontmoet. En dan weer geïnspireerd word om met bepaalde mensen dan bandjes te beginnen. Of op dit soort festivals te spelen.
Kees de Koter, ik ben de maker van de Rotterdamse Jazz Agenda. Een website en nieuwsbrief die alle live jazz in Rotterdam probeert te vatten. En daarnaast ben ik sinds kort voorzitter van de stichting die Jazz in de Fruitvis organiseert ook.
Oké, nou welkom allemaal. Wat gaan we doen vandaag? We zijn natuurlijk de Stadsacupunctuur podcast, dus we willen het in ieder geval hebben over het belang van jazz en de spin-off die jazzfestivals en jazz in algemene zin heeft op de stad zelf. Maar het lijkt ons ook goed om, het is het Tuschinski Festival, laten we ook eens terug gaan kijken naar de geschiedenis van jazz in Rotterdam. Wij denken dat Tuschinski daar ontzettend belangrijk in is geweest, maar we laten ons ook heel graag corrigeren. Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Maar volgens mij kijk ik nu naar degene die ons goed mee zou kunnen nemen in de geschiedenis van jazz in Rotterdam en de positie van Tuschinski erin. Hans.
Ja, het is een heel lang verhaal en ik vind het ook niet erg als andere mensen ook wat zeggen. Bij het schrijven van het boek, ik wist dat Rotterdam een enorme reputatie heeft qua uitgaan. En een absolute pionierstad was, zeker in het interbellum, de periode tussen 2 wereldoorlogen. En ik vond dat daar, omdat ik ook een aantal archieven kende, een boek van zou moeten worden gemaakt. Ik raakte in contact met Paul van der Laar, hoogleraar stadsgeschiedenis. En die stelde voor om daar een dissertatie van te maken. Maar dat werd veel te vervelend met bronnenmateriaal en afbakening van onderzoeks. vragen. Want ik heb een aantal bijzondere dingen ontdekt tijdens dit proces, waarvan weinig mensen weet hebben. Jazz is eigenlijk, of was eigenlijk, een dans. Men danste in jazz op een two-step gebaseerde dans, op de grond gedanste beweging. Een beetje gebaseerd op de wijze waarop Indianen en Afrikanen dansen. Dus de jazz was een dans. Men danste in jazz in die tijd. Jazz debuteerde in Rotterdam op 6 mei 1919 in Casino Varieté aan de Koolsingel. En jazz als dans, maar ook aangekondigd een paar maanden later jazz als muziek. Daar heb ik gewoon duidelijke voorbeelden van gevonden. Dus het debuut van de jazz was in Rotterdam. En dan krijg je heel veel periodes en heel veel ontdekkingen. Niet alleen dat de jazz als eerste in Rotterdam was, maar ook dat de crisis van de jaren 30, waarvan veel mensen denken, ja, dat is een teleurgang van het uitgaansleven, is absoluut niet waar. Want het Rotterdamse uitgaansleven bruiste met immense podia. We hebben het over Tuschinski, maar er waren natuurlijk veel meer initiatieven. Zoals Pjor, Lacaté, onderdeel van het Grand Theater van Tuschinski. Dat uitgaansleven in de jaren 30 werd gestimuleerd juist door de jazz. Het aantal jazzconcerten steeg. En dat was natuurlijk een bijzonder fenomeen. Want het uitgaansleven stortte in. Mensen hadden weinig geld. En de reden daarvan is, heb ik ontdekt, is dat de bonden eisten dat je een opleiding had. En die was er toen niet. Er was geen jazzopleiding. De jazzopleiding in Rotterdam was ook de eerste in Nederland in 1929. Met een aantal bekende namen uit die tijd. Maar die muzici waren niet gediplomeerd. Mochten geen gages vragen. Waren meestal afkomstig uit het hogere echelon. Spraken Engels, hadden geld, waren goed gekleed. En hoefden niet om de broden te spelen. Dus die bandjes speelde voor weinig gage, dus die werden veel geboekt in die tijd. Dat is een bijzondere ontwikkeling. Gisteren was hier in het Verzetsmuseum was een feest waarin disco en muziek was. En gezegd werd dat de jazz tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergronds ging. En dat is een hardnekkige misvatting. Het aantal jazzconcerten nam of steeg naar een hoogtepunt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat veel mensen die zeggen dan, hoe kan dat dan? Kort bestek verteld is dat de mensen niet wisten wat hun geld nog na de oorlog waard zou zijn. Het was escapisme, ontsnappen aan de sleur van elke dag. En men danste, net zoals de jaren 30, dansen, dansgekte. Men danste op jazz totdat na Dolle Dinsdag helemaal niet meer mogelijk werd. Dus het aantal jazzconcerten steeg juist in de oorlog. Het was helemaal niet ondergrond. Zoveel complete onzin. De beroepsbladen die er waren, die spraken ook over een overspannen arbeidsmarkt. En dan gaat volgens iedereen na de bevrijding het los en we kunnen feest vieren. En dan is de periode waar er nog nooit zo weinig jazz is geweest. Die periode na de oorlog waren alle grote jazzorkesten, dus ook de Rotterdamse, met de geallieerden mee naar het buitenland. En men had geen geld om uit te gaan. Het uitgaansleven in Rotterdam speelde zich af in een verenigingsverband. Snap je? In Odeon en dat soort zalen. Dan weer terug naar Tuschinski. Eigenlijk voor Tuschinski. Tuschinski vind ik niet zien als de jazzpionier of de jazzinitiator. Dat was zijn zoon, Bill Tuschinski. Die was liefhebber van jazz en die liet ook de Ramblers debuteren. Die was getrouwd met Ella Logan, een Schotse jazzzangeres. Dat is Abraham Tuschinski. Gaf de gelegenheid, maar zijn zoon Will, die helaas op 33-jarige leeftijd, augustus 39 is overleden, die organiseerden die jazzconcerten. Maar die waren er natuurlijk ook in het legendarische Pjor. De stad was gewoon gek van jazz en dans. Men danste en jazz. En ik wijs steeds op het initiatief van Carl Wijswaard, die heeft hier gelukkig ook een straat. Dat was voor mij de eigenlijke bioscooppionier die de grote theaters bouwde, voordat Tuschinski dat deed. Zoals Grand met La Gaieté later, Roxy, later Arena op de Kruiskade, het WB-theater, later Capitol, het Prinsestheater. Hij was de grote pionier die ook de eerste geluidsfilm in Rotterdam bracht. En zijn zoon, Alfred of L. Wijswaard, speelde nog met de legendarische Coleman Hawkins in het legendarische Mephisto. Dus er zijn allemaal wat nuances die ik nu heb geprobeerd uit te leggen.
Zeker, dank. Hey, en laten we dan, we gaan een beetje met grote stappen, maar zo is het in zo'n podcast. Kijk, als mensen het nu over jazz hebben in Rotterdam, dan hebben ze het over North Sea Jazz, Jazz Around Town, et cetera.
wil ik even aanvullen dat Noordzee Jazz in Rotterdam debuteerde.
Kijk, nou zie je, dus het is ook niet ten onrechte. Ik werk in Den Haag en dan klagen ze altijd dat het nog steeds terug moet. Maar goed.
Joepet in Rotterdam was in de Doelen Driedaags Festival in 1966. Kijk.
Maar als we dan een stap maken naar nu, hè, dan zit ik hier omgeven door allemaal mensen die eigenlijk kleinschalige, maar misschien wel net zulke interessante festivals organiseren als Noordzee Jazz. Dus ik wil toch misschien bij jou beginnen, Angelique. Kan je nou aan mij vertellen van waar staat Jazz nu in Rotterdam? En wat is dan de rol die de Fruitvis in jouw geval erin heeft?
Nou, ik zou niet de grote broek aan willen trekken dat ik weet hoe het staat met de jazz in Rotterdam. Ik weet wel waarom wij met dit initiatief zijn begonnen. Een muziekvriend van mij, die zocht echt een plek om vaker te kunnen spelen. Waar je kan samenspelen met professionele muzici die daar dan ook fatsoenlijk voor betaald kunnen krijgen. Waar dan naar de muziek geluisterd wordt en waar je niet tegen een muur van pratende mensen aan het spelen bent. Dus dat was waarom we eigenlijk in mei 2022 op zoek zijn gegaan van waar kunnen we sowieso onze verjaardagsfeesten vieren met muziekvrienden. Maar kunnen we daar misschien ook een plek zoeken? Ja, kunnen we ook een plek vinden waar we vaker kunnen spelen? En waar we ook anderen die we graag horen spelen, dat we kunnen uitnodigen om te komen. Nou, dat is aardig gelukt. We hebben in december, aanstaande december, hebben we ons 25e concert bij het Jazz in de Fruitvis. Okay. Maar de plek heeft er zeker ook mee te maken en de mensen die plek runnen. Dus Martin en zijn zoon, die Luid van Rijn, die zitten al 12 jaar te placemaken in de Fruitvis. Dat is bij Marconiplein, waar nu grote woningbouwopgaven gerealiseerd gaat worden. Waar ik net van las vandaag dat de helft daarvan op on hold is gezet. Maar goed, er komen in ieder geval 2500 woningen bij. En ze zaten steeds op de schopstoel en eigenlijk nog wel een beetje. Maar zoals de plannen er nu uitzien, kunnen ze blijven. Sterker nog, ze kunnen gaan uitbreiden waarschijnlijk naar de citrusveiling. En daar zit een fantastische zaal in, die hij graag tot een grotere jazzclub zou...
Okay. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat de Fruitvis en alle dingen die daar omheen zijn gebeurd... en inderdaad, wat vandaag in de krant stond, het uitstel van een deel van de woningbouw in het Merwe-Vierhavengebied... Dat kan ook als een kans betekenen om het gebied nog verder te ontwikkelen als een interessant gebied voor jazz en allerlei andere zaken.
Er zitten ook veel kunstenaars in het gebied.
Zeker, ja. Laten we dan stappen naar Wim. Want Wim, jij organiseert natuurlijk ook de jazzkant van het Tuschinski Festival, maar nog veel meer programma's dan dat. Welke festivals organiseer je en hoe kijk jij naar het belang voor de stad?
Nou, ik ben eigenlijk erin gerold omdat in 2019 aan een aantal mensen gevraagd werd om de programmering bij Jazzcafé Dizzy over te nemen. Dizzy is een begrip in Rotterdam, 1976 opengegaan. En Dizzy kent de geschiedenis van ups en downs. Is ook zeker twee keer failliet gegaan en een tijd gesloten geweest. Er zijn ook eigenaren geweest die eigenlijk niks met jazz hadden en ervoor zorgden dat het een club werd waarvan men dacht van, is dit Dizzy nog wel? Maar de naam Jazzcafé Dizzy is ook bij jonge muzikanten nog steeds een soort legendarische naam. En jonge muzikanten willen daar allemaal spelen, want het is een heel raar podium met een paal in het midden. Maar dat maakt het juist zo uniek ook eigenlijk. En toen de programmeur in eind 2018, begin 2019 zei van ik doe het niet meer. Er waren wat strubbelingen met de eigenaar. Toen hebben we met een groep mensen die programmering opgepakt. En in 2020, in de COVID-periode, was natuurlijk ook Dizzy dicht. Maar je had de lockdowns en daartussen ging de zaak weer open. En dan merkte je ook dat iedereen weer zin had om uit te gaan, zoveel mogelijk. In het begin dat je nog afstand moest houden, maar later ook dat mensen weer bovenop elkaar stonden. En het gekke deed zich voor dat wij eigenlijk de legendarische dinsdagavonden programmeerden. Maar dat we steeds meer op verzoek, steeds meer gingen programmeren. En eind 2020, tussen die lockdowns in, waren we 6 dagen in de week aan het programmeren. En dan merkte je dat en de muzikanten wilden weer spelen, maar ook iedereen wilde weer uit. Dus na die COVID-periode vroeg de eigenaar aan ons van wil je dat niet permanent gaan doen? Dat we 6-7 dagen in de week gaan programmeren. Maar toen zeiden we ja, dan wordt het werk, want we hadden een stichting opgericht met bestuursleden die dat allemaal voor hun lol deden. En toen zeiden we, nou, dat zouden we kunnen organiseren, maar dan moet je ons wel gaan betalen. Want dan zorgen we wel voor dat er mensen komen die dat gaan doen. Nou, dat wilde die niet. Lang verhaal kort, in 2023 zijn we gestopt om te werken. En zaten we in hetzelfde schuitje als de vorige programmeur, die ook weer niet met die eigenaar uit de voeten kon. Maar je merkt wel dat, en dat was ook voor ons de reden om het te doen, dat er de afgelopen jaren zo gruwelijk veel jong jazztalent van over de hele wereld in Rotterdam terecht is gekomen. Van alle continenten zijn er mensen die hier zijn gaan studeren, omdat die kwaliteit van die opleiding heel erg goed was. En dat is ook de reden geweest dat we gezegd hebben van naast dat Dizzy willen we kijken of we niet meer plekken kunnen vinden om jong talent te kunnen laten spelen. En met name ook omdat je merkt dat al die mensen van die verschillende windrichtingen ook met elkaar nieuwe dingen willen ontdekken en willen doen. En daardoor ontstaat er eigenlijk hier een klimaat voor de jazz die juist heel vooruitstrevend en vernieuwend is. En die ook crossings heeft met wereldmuziek. Maar daar ontstaan steeds hele nieuwe dingen uit. En dat is ook de reden dat wij gezegd hebben van dan willen we ook kijken of we niet meer mogelijkheden hebben, ook buiten Rotterdam, om juist met projecten. We hebben een theaterproject in Zierikzee bijvoorbeeld.
Hey, Kees, want volgens mij als er één persoon is die kan overzien waar we nu staan, dus ja, dat, dan zou jij dat toch moeten zijn. Dus,
ik heb wat statistieken opgesteld over augustus van het afgelopen jaar. En mijn agenda heeft 725 optredens geregistreerd. Wow. Dus een paar gemist misschien, maar het is best een flink aantal. Dizzy is daar de koploper met 235. Lantaarnvenster 83. Nou, en zo verder. Ik heb ook muzikanten op een rijtje gezet. En ik kan vertellen dat Daniel staat op de zesde plek in een aantal optredens in Rotterdam. Oh, ja. Gedeeld met Laurens Buijs. Op de gedeelde zesde plek. Dus,
FC Utrecht van de jazz. Dat is toch, dat kan beter.
Dus ja, dat zijn de statistieken. Sorry?
Nummer 1.
Nummer 1 is muzikanten, ja. Is Eddie Nielsen. Oh, ja. Ja, die heeft ook steeds zijn eigen bandje in Café La Bru. Dus dat is misschien een beetje vals spelen wat dat betreft.
Hij speelt heel zuiver.
Oké, okay. Hey, dan zo inderdaad een mooi brugje naar Daan, want jij bent natuurlijk de muzikant hier aan tafel. Je staat nummer 6, maar hoe ervaar je het zelf? Waar staan we nou met jazz in Rotterdam?
Los van mijn plaats op nummer 6.
Misschien heb ik een paar gemist, hè? Dat zou kunnen.
Nee, oh, ik, nou, sowieso is het denk ik zo dat er afhankelijk van in wat voor soort scene je zit, je meer of minder in Rotterdam speelt. Dus ik denk dat ik vind het dan met een zesde plaats ben ik zeer tevreden. Maar om even terug te komen op je vraag, hoe het gesteld staat met de Rotterdamse jazz. Ik denk, ik ben op zich optimistisch. Als in, ik ben gaan studeren een half jaar hier in Rotterdam gaan studeren een half jaar voordat COVID begon. Dus ik heb een heel klein stukje, een half jaartje meegemaakt van hoe het was. En, voordat alles gesloten werd. En op zich, als ik terugkijk hoe het zich. Het is echt een soort wederopbouw weer geweest van langzamerhand weer dingen gingen gebeuren. En dat in acht genomen ben ik best, denk ik, kunnen we best tevreden zijn met wat er allemaal nu gaande is en wat er allemaal gebeurt aan concerten, festivals, et cetera. Maar goed, het kan natuurlijk altijd nog beter. Dus ik denk dat er zeker altijd meer, toch weer behoefte is aan meer speelplekken. Ik merk nog steeds als ik ergens sta te spelen op een Rotterdams podium, dat het gewoon, dat de opkomst best wel hoog is. Dat je dus merkt dat er echt wel publiek is. En ik denk dat dat publiek nog wel meer speelplekken aan zou kunnen.
En speel je nou het meest in Rotterdam of ook erbuiten? Waar staat Rotterdam eigenlijk in vergelijking met andere steden voor jou?
Nou, ik denk als ik kijk waar ik het meeste speel, dan is het wel Rotterdam. Maar het overgrote deel van de concerten die ik doe zijn buiten Rotterdam. Dus dat is denk ik ook wel een beetje Rotterdams. Of in ieder geval vanuit het consortium hier, dat ze zeggen altijd van de Amsterdammers, die spelen allemaal in Amsterdam. Ja, niet vloek hier aan tafel natuurlijk, maar de Amsterdammers die blijven allemaal in Amsterdam. En Rotterdam en Den Haag, die een beetje kort door de bocht, die doen de rest van Nederland, zeg maar. Dus dat,
mag ik vragen, hoe ziet dat publiek eruit? De leeftijdscategorie, de samenstelling?
Dat wisselt heel erg per podium. Dus dat. Dat loopt echt enorm uiteen. Dus om even twee goede voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld de Herenhuiskamerconcerten. Vind ik echt een fantastische plek om te spelen. Een heel mooi klein zaaltje. De gemiddelde leeftijd ligt zeer hoog daar wel. Dus dat is wel. En dat is. Dat is. Waar dat aan ligt, weet ik dan eigenlijk nog niet eens. Het is wel een zondagochtendconcert. Dat is misschien minder aantrekkelijk voor de jongere bezoekers. Die liggen misschien nog in bed na een wilde zaterdagnacht of avond. Bijvoorbeeld, ja, dat is een heel klein cafeetje, maar waar ik ook graag speel, is bijvoorbeeld Café La Bru. Wat ik heel leuk vind aan dat café, en dat zijn vooral heel veel jonge mensen, is dat ik daar gewoon eigenlijk in het publiek over het algemeen helemaal niemand ken. Ik heb in de tijd dat ik studeerde vooral ook heel veel in Dizzy gespeeld, wat ook een soort stamkroeg is van het conservatorium. Iedereen die wilde graag spelen, iedereen komt er naartoe om de concerten van de medestudenten te beluisteren. Ik vind het ook juist wel heel bijzonder aan bijvoorbeeld zo'n La Bru, dat je dan niemand in het publiek kent. En dat het dus allemaal mensen zijn die dus niet komen omdat ze een vriend van je zijn of omdat ze je studiegenoot zijn of weet ik veel. Maar die gewoon echt komen omdat ze van die muziek houden en jonge mensen dus voornamelijk. Dus dat vind ik wel heel leuk om te zien. Maar ik merk het wel dat het heel erg verschilt per podium. Wat een beetje de doelgroep is, zeg maar.
Nou, en als je dan natuurlijk jazzmuzikant bent of je werkt in de jazz, dan heb je ook niet alleen plekken nodig om op te treden, maar ook plekken nodig om je muziek te maken. En het is natuurlijk heel leuk dat Olof hier is als directeur van de SCAR. Die, neem ik aan, ontzettend veel jazzmuzikanten accommodeert. Of hoe zit dat, Olof? Kan je ons wat meenemen?
Ja, nou, ze vertellen me nooit of ze jazzmuzikant zijn, hè? Dus nee, wat je wel ziet is dat de vraag naar plekken waar je kan oefenen, naar studio's, die vraag die groeit enorm, merken wij. En het is ook een vraag die heel moeilijk, waar je heel moeilijk aan kan voldoen, omdat op het moment dat je de standaard gebouwen die wij krijgen als ateliergebouwen, dat zijn hele oude schoolgebouwen, die absoluut niet goed geïsoleerd zijn. Dus je moet ontzettend veel doen aan zo'n gebouw om het op orde te krijgen. En we merken nu, hè, dus, en daar zijn we ook de komende tijd, gaan we de komende tijd mee bezig, dat we ook veel specifieker gaan kijken naar, kunnen wij gebouwen helemaal gericht op muziek en misschien wel bepaalde types muziek gaan maken.
En hoe hoog staat jazz dan op het lijstje?
Als ik daar met mensen over praat, dan zeggen ze, ja, weet je, die verschillen zijn niet zo ontzettend belangrijk. Ja, dus je kunt met allerlei verschillende muziektypes in zo'n gebouw zitten. En dat vind ik het interessante wat er in Rotterdam gebeurt, is dat eigenlijk die distincties niet zo belangrijk meer zijn. En dat maakt ook dat je misschien veel minder moet kijken naar een stroming, hè, maar dat je veel meer moet kijken naar wat hebben muzikanten nou nodig. Dat zijn plekken om te oefenen. Dat zijn betaalbare plekken om te oefenen. En dat is met name eigenlijk het hele ingewikkelde ervan. Maar ik heb ook met veel mensen gesproken die zeggen, ja, wat wij eigenlijk zouden willen is niet alleen maar die plekken waar we kunnen oefenen en opnemen. Maar het zou ook mooi zijn om bijvoorbeeld op het moment dat de mensen hier naartoe komen, dat we die overnachting bij onszelf hebben. En dat we dan vervolgens beneden een klein podiumpje hebben waar we met ze kunnen gaan jammen. In plaats van dat we ze ergens in een hotel neerzetten. Dus het is ook een beetje zoeken naar een plek, een soort broedplaats, waarin je ook een vorm van, dat heet dan short stay, kunt hebben. Zodat je eigenlijk niet alleen maar praat over podia en oefencentra, maar echt ook een plek, een soort hub zou je kunnen zeggen, waar je veel meer kan ontwikkelen. We zijn aan het nadenken hoe we dat moeten doen. We zijn er mee bezig.
Nou, volgens mij is dit een heel mooi bruggetje naar de kansen om jazz in Rotterdam te versterken. En ik kan me voorstellen dat een van jullie ook wel denkt van, wacht even, die Olof moet ik toch eens een keer mee verder praten over een leuke beroepplaats of een leuke ruimte om op te treden.
Die oefenruimteproblematiek is van al jaren. Dat was in, meldde de kranten al in 1928 dat er een oefenruimte tekort was. Er waren veel muzici natuurlijk niet elektrisch versterkt, maar toen bestond het probleem al. Ik ben een tijdje in begin jaren 80 voorzitter geweest van Stroef, Stichting Rotterdamse Oefenruimtes. En dat zat bomvol. Initiatief van Saskia de Vries van de Rondo's en
ja, die problematiek blijven staan. Ruud van Middelkoop die had uit het idee om schuilkelders om te bouwen tot oefenruimtes. Maar juist zo'n organisatie, zo'n structuur die jij of jullie hebben, is dat een goede ingang, denk ik ook. Zou een droom en daad iets zijn om bij te dragen?
Droom en daad doet volgens mij behoorlijk wat in muziek. Ja, dus die zoeken net even wat andere stromingen uit. Maar ik denk dat ze daar heel goed, zeker in geïnteresseerd zouden zijn. Ja, en wat denk ik ook wel van belang is, is dat heel veel van die oefenplekken, dat zijn hele tijdelijke oefenplekken. Daar moet je op een goed moment weer uit. Omdat het een vorm van kraakwacht is of iets dergelijks. Ja. Fruitvissen is eigenlijk ook zoiets, hè. Ze hebben het heel lang voorgehouden, maar er hangt altijd weer boven het hoofd dat ze weg moeten. En dat vind ik iets, daar zouden we in Rotterdam echt een volgende stap in moeten zetten. Gewoon permanente plekken hebben. En permanente plekken waar je kunt zorgen dat je niet alleen maar je talent kan ontwikkelen, maar ook kan zorgen dat als je dat talent ontwikkeld hebt, ook denk van, nou dan wil ik ook gewoon in Rotterdam blijven. En wat ik de afgelopen jaren veel gehoord heb, is dat Rotterdam best wel veel heeft. Maar dat voor een aantal dingen je toch ook wel naar een stad als Amsterdam zou moeten gaan. Nou, dat vind ik zonde. Dus dat zouden we hier moeten ontwikkelen.
Oké. Okay. En laten we dan dus om ons heen kijken. Want ik zie veel knikkende mensen in de zaal. Van, nou, wat is er nou nog meer nodig, hè, om die jazz en ook de betekenis van jazz voor de stad verder te krijgen? Misschien twee rondes. Eerst maar zo'n ronde. Wat zouden we willen dat er gebeurt? Enigszins realistisch helpt. En daarna, en dan komen we een beetje, gaan we al wat meer richting het einde van. En wat kunnen we dan doen? Hè? Wat kunnen we dan doen om dat mogelijk te maken? Want je kan naar anderen kijken, maar laten we beginnen bij onszelf. Wie zou willen beginnen met vooruitkijken naar de toekomst?
Ja, ik wil er wel iets over zeggen, omdat wij zelf merken dat we heel veel vragen krijgen om dingen mee te organiseren. En dat één initiatief daarvan is een jazzfestival in Kralingen. In de Lusthofstraat, waar de winkeliersvereniging het initiatief heeft genomen om om de straat af te zetten en een jazzdag te organiseren. Dat hebben ze vorig jaar gedaan. Dat was een groot succes. Mensen wilden daar ook mee doorgaan. Maar dit jaar liepen ze tegen het punt aan dat de vergunningen veel duurder werden. Dat men zei, de straat wordt afgesloten en dat betekent dat je beveiligers moet inhuren. Terwijl er daar nooit wat gebeurt in de buurt, maar dat is verplicht gesteld. En als er drank op straat verkocht zou moeten worden, dan zouden er nog meer maatregelen genomen moeten worden. Daardoor is het voor hen financieel niet mogelijk geweest om dat festival nu te organiseren. Ik merk dat ook op andere plekken, dat mensen er tegenaan lopen dat de gestegen kosten en de problemen met de gemeente ervoor zorgen dat dingen niet doorgaan. Terwijl er wel bottom-up ook initiatieven zijn en dat we ook daar vragen voor krijgen. Dus mijn punt zou zijn, ik zou wel weer eens met de gemeente om tafel willen om te zeggen van hoe kunnen jullie nou beter faciliteren dat dit soort kleinschalige festivals of jazzdagen mogelijk gemaakt worden.
Hans?
Ja, dat is een goed initiatief, maar met wie zou je rond de tafel moeten bij de gemeente? Want jazz leeft totaal niet, dat heeft het ook al jaren gedaan. Het valt me nog mee dat bij de nieuwe cultuurnota er toch wat initiatieven zijn overgebleven. Jazz Roundtown, maar ook Jazz International is bijvoorbeeld verdwenen. Er is totaal geen visie, het ontbreekt aan beleid. Het lijkt sterk op de landelijke nieuwe regering. Er is in de adviescommissie ook niemand die met jazz bezig is. Er zit een aantal danskenners, er is één muziekkenner. Onze wethouder die heeft op eigen titel de Raad voor Kunst en Cultuur opgeheven. En er is helemaal niemand die er kijk op heeft, terwijl jazz voor onze stad zo'n grote inspiratie is. Het gaat om, dat zie je aan Jazz International, het gaat om ja, honderdduizenden eigenlijk over een heel jaar.
Oké, we zijn nog aan het dromen, hè? Dus zometeen op wat hebben we dan nodig. Maar Olof, droom
ja, nou,
is verder.
Ik ga er even over een klein beetje op in. Hè? Want ik geef je gelijk, hè, dat, dat die kosten enorm gestegen zijn. En dat ook de stad veel meer is gaan toezien op mogelijke overtredingen. Maar dat gaat niet alleen maar voor jazz. Dus ik denk dat het heel goed is dat je dat gesprek aangaat. Maar ik denk dat je dat veel meer met veel meer partijen moet doen. Want alle festivals hebben er verschrikkelijk veel last van. Mm-hmm. Dus die kosten die zijn met 30% in één keer gestegen. Nou, niemand redt dat. En als je als stad dit soort dingen wil doen, ja, dan moet je nog wel even wat draaien, denk ik.
Oké, ik loop even naar de andere kant van de tafel. Angelique.
Ja, ik denk wat een soort van droom, maar ook wel wat er wat ook wel is van, nou, wat kunnen we daar zelf aan doen, is denk ik ook gewoon pleiten voor onderscheid tussen kleinschalige initiatieven die gewoon door vrijwilligers goed te managen zijn, maar wel met een perspectief. Want wij moeten nu elk jaar opnieuw lobbyen om 10 concerten te organiseren. Nou, zoveel geld gaat het nou ook weer niet om. Maar dat zou heel fijn zijn, want dan kunnen we de muzikanten ook gewoon fatsoenlijk betalen. Want Fair Pay staat hoog in het vaandel, in de cultuurnota van Rotterdam. Maar voor kleinschalige initiatieven, wij kunnen daar niet in meedraaien. Je moest minstens 50.000 omzet hebben, wil je de alle administratieve lasten kunnen opbrengen. Dus als daar, het is eigenlijk maar een soort van kleine ingreep, als er gewoon ook in zo'n cultuurnota ruimte komt voor kleinschalige initiatieven.
Daan, hoe kijk jij naar de kansen voor de toekomst?
Kansen voor de toekomst? Ja, ik denk voor mij als muzikant is het een beetje tweeledig. Eén, dus meer zou ik het liefst meer speelplekken hebben in Rotterdam die inderdaad de Fair Pay-norm volgen. Dat is één. En de tweede is denk ik dat ik het liever ik zou het liever zien dat er een kleiner gat is tussen de wat meer de wat kleinere podia, ook vanuit het, zeg maar het perspectief van de muzikant. De kleinere podia's. En dan is het een relatief grote stap naar bijvoorbeeld Lantaarnvenster of North Sea. Er zijn best wel grote evenementen of grote concertpodia in Rotterdam. En daar zit een heel groot gat tussen, wat heel moeilijk is om te overbruggen, omdat er weinig tussen zit. En ik denk ook omdat dat soort evenementen en podia weinig kiezen voor. Die programmeren toch veel internationale namen. Relatief weinig Nederlands talent, Rotterdams talent. Dus ik denk dat is voor mij de tweede. Van dat ik denk dat daarin misschien nog wel meer gekozen mag worden voor niet alleen Rotterdams, maar ook Nederlands jazz talent boven internationale namen.
Daarop aansluitend zou ik ook wel willen zeggen van, er zijn initiatieven in de stad waarbij kleinschalige cafés, laten we zeggen, €50 per muzikant betalen om te spelen. En de VRP-norm is 320. En wij hebben ook wel eens tegen de SENA gezegd, het zou fijn zijn als er een getrapt systeem zou zijn. Dat je zou zeggen van, oké, we snappen dat op bepaalde plekken dat daar minder betaald kan worden. En dan is het ook aan de muzikant om te kunnen zeggen van, ik wil vlieguren maken, dus laat mij daar inderdaad spelen. Maar dat er ook een soort getrapt systeem is naar een middenniveau gages die het voor mensen mogelijk maakt om ook die stappen te maken in hun eigen ontwikkeling en daar ook te zien dat ze daar steeds een stapje meer gaan verdienen.
Het is niet helemaal waar dat die zogenaamde grassroots initiatieven, die kleine initiatieven, die hebben juist in deze nieuwe cultuurnota veel meer aandacht gekregen. Alleen niet de jazz. En dat is het probleem. Men heeft er geen kijk nog verstand van.
Kees, je bent akelig stil. Hoe kijk jij naar de kansen voor de toekomst?
Ik heb met de agenda een beetje het idee gehad en de ambitie nog steeds om jazz heel erg onder de aandacht te brengen in de stad. En dus meer bezoekers te trekken ook naar die concerten. Want fijn om vandaan te horen dat het bij jou goed gevuld is. Maar ik zit vaak genoeg in een zaal en ik kijk achterom. Ik ga meestal voorin zitten. En dan is het half leeg. Dus ik heb, ik wil meer mensen naar concerten trekken, zodat we ook kunnen laten zien aan de stad van, kijk, jazz leeft, jazz is belangrijk. Dat moet je ook steunen als stad.
Oké. Hey, en volgens mij hebben we nu veel opgehaald over wat de stad kan doen. Een aantal potenties ook voor Rotterdam. En wat de overheid ook kan doen. Misschien nog een laatste ronde en dan kijken we daarna of er nog wat vragen zijn vanuit de zaal. Wat kunnen we nou zelf doen? Tuschinski Festival, we krijgen een beetje subsidie, maar dit is vooral een initiatief vanuit de buurt. Oké, buurt, veel welgestelde mensen, misschien iets anders dan in andere buurten. Maar ik denk dat we als stad ook heel veel dingen zelf kunnen doen. Wat zouden jullie nou mee willen geven aan al die mensen die luisteren, die denken van, ik hou ook van jazz. Ik heb een hartstikke saaie buurt. Ik zou hier wel wat moois van willen maken.
Wij hebben jaren geleden opgericht Rotterdam Jazz Artist Memorial. Initiatief om de kwaliteit en de Rotterdamse overleden jazzmuzici in herinnering te houden. Op de Oude Binnenweg hebben we een stuk of 14 muurschilderingen en geëmailleerde beelden. Of muurplaten eigenlijk, van bekende namen. En ook omdat dat culturele bewustzijn van de gemiddelde Rotterdammer echt niet groot is. Dat merkte ik ook aan mijn boek. Dus dat is het initiatief, Rotterdamse Jazz Artist Memorial. En ik schrijf ook biografieën van overleden Rotterdamse muzici voor websites zoals Jazzradar, de geschiedenis van jazz in België en Nederland. En om juist die kwaliteit onder de aandacht te brengen. Want heel veel mensen hebben het steeds over die relatie met die andere stad. Maar Rotterdam heeft veel en veel meer kwaliteiten dan we eigenlijk weten. Rotterdam was ook veel groter dan die andere stad. Mensen uit Den Haag gingen hier uit. En die periode waar ik het over heb, waar ontelbare grote Rotterdamse muzici die triomfen vierden op de internationale podia. En niemand weet dat meer. Dus dat bewustzijn is ook heel belangrijk.
Vier successen. Een beetje trots op je eigen stad, toch?
Ja, dat moet je het wel weten natuurlijk.
Okay.
Is het. Bewustzijn.
Ik vind het wel interessant wat Daan zegt. Namelijk, hij zegt, er is een gat. Er is een gat tussen die hele kleine podia en die hele grote podia. En misschien is dat wel iets waar we even naar moeten kijken. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat je die kleine stapjes kan nemen. Naar voren en terug en dat soort zaken. En dat gaat niet alleen maar over ruimte, maar dat gaat ook over organisatietalent en dat soort zaken. Maar als er werkelijk een gat is, en we kunnen met ik kan misschien kijken naar een wat middelgroot podium, dan zou het wel interessant zijn als dat organisatietalent zich ook even bij mij meldt. Hè, zodat we kunnen kijken van hoe gaan we dat dan vervolgens verder uitontwikkelen. Maar ik zou me daar wel graag hard voor willen maken.
Okay.
Middelgroot podium is een groot probleem in Rotterdam altijd geweest. Als je nu de grote podia en vergelijkt met de kleine podia. We zijn al sinds jaren 80 bezig om een middelgroot podium. En dan is het niet alleen jazz, ook pop natuurlijk. Middelgroot podium, dat zou een aanwinst voor de stad zijn.
Nou, ik heb hier een kans die Olof zo meteen biedt. Maar Angelique staat te popelen om...
Ik denk dat wat er in Merwede Vierhaven kan. Dus nu ook met de citrusveiling. Dat echt een mooie plek zou zijn. Ja. Dus ook in combinatie met de fruitvis. Dat blijft dan. Dan heb je een kleine... Je middelgrote, nou, heb je Watervierenhuis, wellicht ook Soundpoort. Dus dat je eigenlijk een soort netwerkje bouwt in dat gebied van goede plekken. Kun je ook makkelijker, denk ik, de muzikanten ook daaraan binden, zou ik maar zeggen. Dat die mee kunnen helpen ook om het draaiend te houden.
Oké, dus we gaan voor een middelgroot podium. En dan misschien tot slot. We zitten hier op het Tuschinski Festival. Het is de tweede keer. Je ziet al dat deze keer ook het Museum Rotterdam... naast Meetstation Koolhaven heeft een superleuke jazzavond georganiseerd. Wat zien jullie nou als potenties voor dit festival voor de komende jaren? Wat wensen jullie ons toe?
Wat ik je heel graag zou toewensen is... wees en blijf toegankelijk. Ja, houd lekker klein. Dat vind ik ontzettend mooi.
Ik wens jullie vooral lekker weer ook op vrijdagavond. En nog meer publiek.
Ja, ik moet zeggen dat ik heb een hele leuke dag gehad vandaag. Dus ik heb eigenlijk zoiets van ga gewoon lekker zo door zoals jullie bezig zijn. En het concept werkt supergoed. En inderdaad, het weer is wel een factor die heel leuk kan maken of wat minder leuk. Zowel voor het publiek als voor de muzici. Maar goed, met een zonnetje erbij is deze constructie perfect wat mij betreft.
Ja, ik denk wat ook nog belangrijk is dat het gewoon lekker informeel is. Dus niet te veel controle en geen aan het begin een hek waar je langs moet. Nee, gewoon het is een open space en zo voelt het ook. En dat is gewoon, volgens mij moet je dat vooral houden.
Ik zou sowieso tegen het bestuur van de Stichting Tuschinski willen zeggen van laat ons volgend jaar weer een mooi programma samenstellen met bandjes. Daar zou ik heel blij mee zijn om dat weer te kunnen doen. Maar zelf vinden wij ook, en ook in de contacten met de muzici waar we mee spreken, iedereen vindt dit gebied heel erg mooi en heel erg fijn en het geeft een goed gevoel. En wat Daan ook al zegt, van je hebt een leuke dag. Omdat alle elementen om ook te spelen goed zijn. En vandaar dat ik denk van ook voor jullie ga voort met op deze weg. En inderdaad, ga niet het idee hebben dat je het heel groot moet maken. moet een klein, fijn festival blijven, vind ik.
Ja, ik had het net over bewustzijn. En het lijkt me goed dat iedereen beseft, ik ben per slot van rekening jazzhistoricus. Ik doe niet aan borstklopperij, maar wat ik geleerd heb is dat de jazz in Rotterdam gaat met ups en downs.
Zitten we dan nu in een up of in een down?
Absoluut up.
Heel goed. Nou ja, dan sluiten we af met het credo van Tuschinski. Niets is onmogelijk. Nou, het Tuschinski Festival is zeker niet onmogelijk. Maar een mooie toekomst voor jazz in Rotterdam, dat moet lukken. Mede dankzij jullie. Dus super bedankt voor deze podcast. Dat was hem, onze Stadsacupunctuur podcast, deze keer over jazz in Rotterdam. Veel dank aan onze gasten en ook veel dank aan de Sandbox dat we hier de podcast hebben mogen opnemen. Vind je onze podcast leuk? Luister dan ook naar eerdere en natuurlijk naar toekomstige edities. Dat kan via je podcastprovider en op onze LinkedIn-pagina over Stadsacupunctuur die je vast wel kunt vinden. Tot de volgende!